Obrigado, Heren.
Como chama o Jará? Depende do que vai precisar, só no meu está com vontade. Heren, eeuwige God in de hemel, genadige Vader in onze Heer Jezus Christus. We zeggen uw grote naam hartelijk en ootmoedig dank dat we opnieuw zo bij elkaar mogen komen op de rust van deze avond, in de stilte van dit ogenblik. Om Heren aan het begin van een nieuwe reeks van basislessen rondom het thema geestelijke groei, stil te worden voor u en opnieuw Heren uit te spreken dat wij u zo dringend nodig hebben in alles. In het doorgeven, Heren, van uw woord en van de waarheden van uw woord. In het opluisteren van hetgeen we mogen horen. O Heren, we willen aan het begin ook van dit nieuwe seizoen, Heren, u belijden dat we er geen recht op hebben. En dat er geen enkele waardigheid is in onszelf waar u naar ons zou moeten omzien. Maar Vader, het is ons gebed dat u ons dit seizoen zal zegenen. Omwille van hem die daar zit aan uw rechterhand. Omwille van de zoen- en kruisdiensten van de Heer Jezus Christus. Die toch een volkomen zaligmaker is voor al onze zonden. Maar die toch ook in de weg van navolging, van heiligmaking en van geestelijke groei onze volkomen zaligmaker wilt zijn. En Heer, nou komen we vanavond bij u om te bidden in afhankelijkheid, Heer, om de doorwerking van uw Heilige Geest. Dat wij ook in het wandelen met u, Heer, elke keer weer opnieuw licht van boven krijgen om uw heilswaarheden te verstaan. Niet om kennis te vergaren, maar dat we daadwerkelijk uit uw woord zullen leven. Want dat is uw verlangen. Dat wij hier onderwijs krijgen en dat we met vallen en opstaan ook vanuit uw woord, ziend op de overste leidsman en de voleinde van het geloof, daadwerkelijk leren leven tot uw eer. En Heer, dat kunnen we niet in eigen kracht. En we danken u, Heer, dat u het ons soms bij de handen afbreekt, dat we elke keer weer in onze leegheid en nietigheid, in ons falen, Heer, dat we weer gaan roepen tot u. En dat we weer bedelen om uw genade. Maar Heer, u wil ons in die weg leren om niet langer uit onszelf te leven, maar vanuit Christus, vanuit het volbrachte werk, vanuit zijn opstanding, vanuit zijn zitten in de hemel, o Heer, dat wij steeds meer en meer mogen leren leven vanuit de volheid in Christus. En Heer, wilt u daartoe vanavond ook onze geestelijke ogen openmaken. U weet waar wij geestelijk gelegerd zijn, waar wij geestelijk ons bevinden, wat wij nodig hebben, en geef dan dat er voor een ieder van ons vanavond wat bij mag zijn. Dat we vanavond geestelijk mogen eten en drinken en dat we bemoedigd en versterkt onze weg verder mogen gaan. Heer, dat wilt u toch doen zoals u dat ook hebt gedaan met uw volk Israël in de woestijn. U deed dag op dag hen verzadigen met manna uit de hemel, met hemels brood. En zo wilt u toch ook ons versterken op onze levensweg. Heer, u kent ons, u weet hoe het met ons is, ook als we elkaar een tijd niet hebben gezien. We willen elkaar aan u opdragen en bidden, o Zoon van David, ontfermt u zich over ieder van ons. Heer, geef dat na een dag van werken, bij de meesten misschien van ons, de moeheid niet zal toeslaan, maar dat wij verfrist hier mogen zitten, Heer, en uw woorden mogen horen en dat we, zoals de gelijkenis het zegt, dat wij het woord niet alleen zullen horen, maar ook zullen gaan doen. En dan worden we vergeleken met een huis om een rots. Die mijn woorden hoort en dezelfde doet, die zal ik vergelijken met een man die zijn huis op een steenrots bouwt. Heer, geef dat wij zo ons leven door uw genade op een steenrots mogen bouwen, niet op zandgrond. Dat we het wel zullen horen, maar niet zullen doen. Heer, wees ons zo genadig. Bescherm ons, weer de boze. Bespreng ons met het bloed van de Heer Jezus en geef dat we vanavond in alle rust en stilte, Heer, uw woord mogen openen. Vader, dat bidden we alles. In de wonderbare naam van de Heer Jezus, uit genade. Amen. Goed, we zijn weer aan een nieuwe reeks toegekomen. Eigenlijk is het een beetje zo. Ja, hiervoor is nog een raakje, ja. We merkten de vorige keer dat de lessen soms zo intensief zijn en dat het tijd nodig heeft dat we erover nadenken en dat we het als de dieren herkauwen. Dat hebben we gezegd, het is even goed geweest voor het vorige seizoen. We beginnen het nieuwe seizoen weer met les 14, maar het is eigenlijk een beetje ongelukkig geweest, want eigenlijk deze les behoorde nog bij al die andere lessen. Dus ik ga vanavond nog proberen een klein beetje te herhalen en het nog even in de juiste perspectief te zetten. Nou, naast, voor degene die nog een cursusmap willen hebben, ik weet niet of je nog extra vanavond bij hebt of niet?
Nee
precies. De cursusmap is bijna uitverkocht, hadden we 1000 laten maken. En er zijn hier nog 100 zijn er over, dus we hebben van de week een opdracht gegeven, volgende week om klaar te zijn om 2000 boeken te drukken. Want we merken door het hele land dat er ook gemeentes zijn, daar zijn we erg door bemoedigd, maar dat er ook gemeentes zijn die de lidmatenkring ermee gaan doen. Dus als er nog wat gezocht wordt in de gemeente, dan kan je dat best aanbevelen. Dominee van Kampen, die gaat in Rotterdam hard iets met 30 jonge mensen in zijn gemeente doen. En dominee Maai in Putten. En het is gewoon heel mooi om te zien dat er ook in kringverband of binnen de gemeentes aandacht aan deze thema's wordt gegeven. Dus dat is erg bemoedigend. Goed, vanavond is het een hele belangrijke les eigenlijk. En misschien denk je, ja, met Christus gezeten in de hemel, wat, het is toch eigenlijk niet zo bijzonder, maar ik ben blij dat er vanavond toch zoveel zijn. Maar het heeft alles vanavond te maken, goed luisteren, met geestelijke oorlogsvoering. Waar we de volgende keer over na gaan denken. En ik hoop, dat zeg ik nou gelijk maar voordat ik het vergeet, dat we morgen, de volgende keer misschien allemaal iemand mee kunnen nemen, want gisteravond hebben we die avond in Botergraven gehad en dat was een zeer bijzondere avond over geestelijke oorlogsvoering. Want dat gaat dus over occultisme en gebondenheid en hoe wij moeten strijden tegen de boze. En die avond heeft ontzettend veel opgeroepen gisteravond. Dat er mensen kwamen na afloop en in de pauze van, ik ben vanavond tot de conclusie gekomen dat ik daar nog gebonden ben in mijn leven. Dat ik merk dat de duivel allemaal met stem in mijn hoofd mijn leven gewoon eigenlijk verruineert. Nou, ik zeg daar verder niet te veel van omdat ik de tijd hard nodig heb, maar het zou een hele mooie avond zijn om de volgende keer ook mensen mee te nemen die misschien worstelen met geestelijke strijd of met occultisme, omdat we dan heel praktisch ook met elkaar gaan kijken wat zijn de kenmerken als we gebonden zijn en hoe wil de Heer de bevrijding geven. Goed, maar vanavond gaat het over het geestelijke fundament van de geestelijke strijd. Hoe moeten wij omgaan met de boze en wat heeft het dan te maken met geestelijke oorlogsvoering en wat heeft het te maken met het zitten met Christus in de hemel? Nou, ik heb het gezegd, ik ga het eerst even met jullie weer terug. We hebben gezegd dat deze cursus heeft 4 vrij pittige avonden en dat zijn 3 avonden die we al hebben gehad en dat is deze avond. De eerste avond, ik zet het even in iets andere volgorde. De eerste avond ging over Goede Vrijdag. Ofwel, het gekruisigde leven. Gekruisigde leven. Er ging een avond over Pasen. Over het opstandingsleven. Ofwel het overwinningsleven, wat vandaag de dag veel vragen oproept. Waarom zit dat nou met dat overwinningsleven? Dat hebben we, als je het na wil luisteren, dan kijk op de site naluisteren. Opstandingsleven, wat daarmee bedoeld wordt. Hè? Niet in eigen kracht, maar in de opstandingskracht van de Heer Jezus Christus. De derde avond is de avond geweest, of dat is eigenlijk de avond van vanavond, dat is hemelvaart. En het gaat over het met Christus in de hemel gezeten. Met Christus zitten. En we hebben de eerste avond, we hebben het een beetje omgedraaid, dat ging over Pinksteren in dit onderdeel. En dat ging over de vervulling met de Heilige Geest. Pinksteren. De vervulling door de Heilige Geest. He, dus dat zijn 4 Heilige Geest. Dat zijn 4 avonden waarvan wij zeggen dat zijn de kernavonden eigenlijk van heel de geestelijke groeikursus, namelijk. We kunnen heel snel zeggen, ja, geestelijke groei, dat is getuigen in onze omgeving. Geestelijke groei, dat is stille tijd houden. Geestelijke groei, dat is heilig voor de Heer leven. Maar in de kern van de zaak heeft geestelijke groei met deze vier thema's te maken. En dan zou ik eigenlijk in een volgende de kerstfeest, dat Christus geboren wordt in ons hart, wedergeboren. Maar als je dit zo ziet, dan is dat voor sommigen misschien herkenbaar. En ik zal proberen uit te leggen wat ik bedoel. Sommige predikanten zeggen, Gods volk moet zielsbevindelijk de heilsfeiten beleven. Sommigen van jullie komt dat heel bekend voor vanavond. Gods volk moet zielsbevindelijk de heilsfeiten beleven. En dat wordt dan dus gezien als de standen in het genadeleven. Nou, ik zou vanavond willen zeggen, er zit een kern van waarheid in. Maar ik probeer het uit te leggen waarvan ik denk dat het zo uit moet leggen dat het meer de Bijbel vertolkt. Kijk, deze avonden, deze vier avonden, heeft alles te maken met de volheid in Christus. Dat wij een voller zicht krijgen op wie Christus voor ons is en wat hij voor ons heeft gedaan op Golgotha's kruis, maar ook in, niet alleen in kruis, maar ook in opstanding, ook in hemelvaart en wat er ook met Pinkster is gebeurd. Maar ik zou eigenlijk hiervoor willen zetten, hè? Dit heeft alles te maken met het verstaan van de volheid in Christus en het dieper leven met God. Een dieper leven. Dus geestelijke groei heeft alles te maken met dat ik ga verstaan wat er aan het kruis is gebeurd. Wat de opstanding voor mij betekent. Wat het betekent om met Christus in de hemel te zitten. En wat het betekent om vervuld te worden met de Heilige Geest. Of door de Heilige Geest. Nou, ik ga nog even heel kort herhalen. Voor degenen die de vorige keer er niet geweest zijn. Wat betekent het gekruisigde leven? Het gekruisigde leven, dat betekent dat er een strijd is in ons leven. Tussen mijn wil, mijn eigen ik. En de wil van God, de wil van Christus. En wat is dus Gods bedoeling? Wat wil de Heer? Dat die van ons omgebogen wordt tot een zee. Dat eigen ik, ook nog als kind van de Heer, wat ik denk, wat ik vind, wat mijn ideeën zijn, hoe ik er tegenaan kijk, dat mijn wil omgebogen wordt tot de zee van Christus. Heer, wat wilt gij dat ik doen zal? Dat is het gekruisigde leven. Ik heb toen de definitie gegeven. Daar waar mijn wil botst met Gods wil. En hoe vaak gebeurt dat niet in de praktijk van het dagelijks leven. Daar mag ik door Gods genade of Gods wil zijn kies in mijn leven. Maar dan kan ik dat in eigen kracht? Nee, dat kan ik niet in eigen kracht. Want dan heb ik de opstandingskracht van Christus nodig. Ik heb de Heer nodig in alles. Ik heb kracht nodig van boven om te strijden tegen de zon. Nou, dat hebben we gezien vanuit Efeze 1, vers 19. Efeze 1, vers 19. Hebben we gezien dat met dezelfde kracht waarmee Christus uit de dood is opgewekt, zijn Gods kinderen van dood levend gemaakt. Nou, want dat is zo heerlijk om dat te weten. Dat ik met dezelfde kracht, een onvoorstelbare kracht, de Dordtse leerregel zegt, een kracht die groter is dan de schepping. Ben ik van dood levend gemaakt, maar dan komt het. Met diezelfde kracht wil God ook in het leven van genade, ook in ons werken. Steeds meer en meer en meer. Hij wil ons vervullen met de opstandingskracht van Christus. Nou, vanavond gaan we hierover hebben, wat het betekent om met Christus gezeten te zijn in de hemel. Maar we hebben toen gezien, die eerste avond, ook de vervulling door de Heilige Geest. Wij kunnen niet vervuld worden zonder dat wij gebroken worden. En daar gaan de wegen met de charismatische beweging uiteen. Althans, ik denk wel dat we dat zo kunnen zeggen. Vandaag, daar zien we de charismatische beweging. Kom naar voren, we leggen u de hand op en u wordt vervuld door de Heilige Geest. Gistermiddag hebben wij gebeden met een jongen uit de reformatorische kerken. En die op een gegeven moment in aanraking kwam met jongens uit de charismatische beweging. Die hadden gezegd, je moet je zoveel mogelijk mensen de handen laten opleggen. En hij vertelde gisteren, ik ben door honderden mensen de hand opgelegd. En ik had een gesprek met hem gehad. En ik had het kruis genoemd en het bloed van de Heer Jezus. En hij ging naar huis en hij zegt, ik heb nog nooit zulke aanvallen van Satan ervaren. Mijn hele lichaam leek wel alsof ik in brand stond. Van mijn achterwerk toe tot naar boven toe Ik ging er een hele stroom van warmte door me heen en een band op mijn hoofd en ik werd gek. Bij Benny Hien geweest, bij de grote namen geweest, maar uiteindelijk dus op een goedkope manier vervuld willen worden door de Heilige Geest, zonder gebroken te worden en uiteindelijk dus boze geesten opgelopen. Door die handoplegging overal. Dus daarom opnieuw naar de jonge mensen hier vanavond. Wees gewaarschuwd, laat niemand haastig de hand opleggen. Ook als jongelui zegt, kom eens een keer mee naar een samenkomst en er is een predikant die, of een voorganger die nog zo vertrouwd lijkt, laat niemand haastig de hand opleggen. Want je weet niet hoe die mensen met God wandelen. Maar gebrokenheid is dus nodig in ons leven. De Heere breekt ons, de les van de tarwekorrel. Als de tarwekorrel niet in de aarde valt en sterft, het gaat over Christus. Maar het gaat ook over Gods volk, over de gelovigen. Als de tarwekorrel niet in de aarde valt en sterft, blijft het alleen. Maar als het in de aarde valt en sterft, brengt het veel vrucht voort. Dus de Heere gaat een heel pijnlijk proces in ons leven doen. Hij gaat werken door zijn Heilige Geest om ons de zwarte kanten van het eigen ik te laten zien. Opdat ik mij verootmoedig. En door de ontlediging, door de verootmoediging heen, ga ik schuld beleiden, zonde beleiden. En gaat de Heer mij vervullen met zijn geest. En komt Christus ervoor in de plek. Dus aan de ene kant het negatieve zijde, sterven. Maar aan de andere kant leven. En dat gaat altijd samen op. Dus geen vervulling met handhaving van mezelf, van mijn eigen ik. Als ik hetzelfde blijf, kan God niks aan me kwijt. Dan heb ik die bekende uitspraak gezegd van Zeg Poenen in het boekje Sirach voor As. It's dangerous for God to empower an unbroken man. Het is gevaarlijk voor God om een ongebroken mens te vullen met zijn geest. Want dan gaan we alleen maar onszelf bedoelen. Dan gaan we alleen maar onszelf bedoelen en onszelf op het oog. Nou, vanavond gaan we dus een stap verder. Vanavond gaat het dus over hemelvaart. Over wat kunnen wij nou leren vanuit het feit dat Christus is opgevaren naar de hemel. Goed. Dan begin ik weer met een uitspraak die ik al 10 keer heb gezegd, maar ik geloof absoluut dat de kracht ligt in herhaling. Ik heb het gezegd, geestelijke waarheden komen alleen naar ons toe doordat de Heilige Geest het ons openbaart. Sommige mensen zeggen, dit is stand in het genadeleven, dat is 1, en dat is stap 2, en dat is stap 3, en dat is stap 4. En dan moet je, met alles moet je weer de dood in, en dan gaat de Heer weer dit, en dan moet je weer de dood in. Soms wordt ermee geleerd, ja, en mensen moeten op dat nulpunt komen dat hij een vraagteken zet, ben ik nou echt behouden? Nou, dat is niet bijbels. Om te zeggen dat ik een vraagteken achter mijn behoud moet zetten. Wel is het zo dat wij toch niet allemaal, wij hebben toch allemaal, zitten we op die leerschool van de Heilige Geest als we wederom geboren mogen zijn. Maar we zijn het toch allemaal wel over eens, wat Gerard al zei, als ik gerechtvaardigd ben, er is toch meer bij Christus te verkrijgen. De Heer wil zichzelf toch in al zijn volheid aan ons openbaren. Er zijn zoveel heilswaarheden in het schrift die voor ons misschien nog verborgen zijn, die de Heer wil openmaken. He, ik heb het gezegd die ene avond over 1 Korinthe 2 vers 12, die prachtige tekst, waar staat dat ons geschonken is, niet de geest van de wereld, maar de geest die uit God is, opdat we zouden weten de dingen die ons van God geschonken zijn. Niet worden. Pak de tekst eens bij. 1 Korinthe 2 vers 12. 1 Korinthe 2 vers 12. Schitterende tekst. Ook een heel bemoedigende tekst. Voor diegenen die vanavond zeggen, ja maar ik weet toch zo weinig, ik vind dat soms zo moeilijk. 1 Korinthe 2 vers 12. Maar wij hebben niet ontvangen de geest van de wereld. Maar de Heilige Geest, of de geest die uit God is. Met het doel dat wij zouden weten de dingen die ons van God geschonken zijn. En dat staat niet worden. Dus dat betekent niet dat het alles nog eens een keer geschonken moet worden. Ik heb dat voorbeeld gebruikt in les 5. Van dat cadeau. Op die bruiloft. Je weet het, hè? De familie die hebben afgesproken. Wij geven het hele servies cadeau. En de besteklaar geven cadeau. En de pot en de pannen geven cadeau. En die bewuste avond wordt er aan het begin van de bruiloftzaal. Wordt er een hele grote doos neergezet. En al die familieleden komen, iedereen dropt het, al die kleine cadeautjes allemaal in dat grote pak, in die grote doos. Aan het eind van de avond nemen ze het even vast, ze doen er een lint om en aan het eind van de avond wordt het dan opgedragen, voorgedragen. En nou, dankjewel, ze nemen het s'avonds mee naar huis. S'avonds gaan ze goed slapen, ze gaan het s'avonds niet openmaken, maar de andere dag worden ze wakker, gaan ze het openmaken en met vol verwonden, kijk, ze hebben dit er ook nog in gedaan. En kijk nou toch eens, dat zit er ook nog bij. Maar het is één cadeau waar al die andere kleine cadeautjes in zitten. Nou, wat zegt de catechismus? Ons wordt in de wedergeboorte geschonken Christus en al zijn weldaden. Dus in de wedergeboorte ontvangen wij alles. Dit wat ik hier beschreef, dat ontvangen wij alles. Maar nou is de grote vraag, verstaan we alles op één dag? Nee. En daarom staat hier, dat is zo heerlijk, wij hebben de Heilige Geest ontvangen met het doel dat we zouden gaan weten de dingen die ons al reeds van God geschonken zijn. Nou, dan weet de Heer waar wij geestelijk gelegen zijn. De Heer weet wat we nodig hebben. En dan gaat de Heer op die leerschool van de Heilige Geest, gaat hij met crisissen dan zo waard, met crisissen gepaard, met vallen en opstaan gepaard, gaat de Heer deze volheid aan ons openbaren. Maar niet dat je elke keer op dat nulpunt moet komen en moet zeggen, ik ben ten diepste niet behouden. Nee, in de wetenschap, ik mag Gods kind zijn, maar ik moet nog wel heel veel leren. En ik raak hier nooit afgeleerd, want Paulus zegt het, hier kennen we ten dele, hier profiteren we ten dele. Straks zal het volmaakt zijn, hier blijft het altijd ten dele, maar de Heer wil ons wel leren op die geestelijke leerschool. Nou, en vanavond gaan we eens kijken, wat wil de Heer dan voor ons openmaken? Wat wil Hij dan openbaren als het gaat over hemelvaart? Wat wil de Heer ons dan leren als het gaat over de hemelvaart van de Heer Jezus Christus? Nou, we gaan met elkaar lezen Efeze 2 vers 6. En daar gaat het om en we beginnen bij Efeze 1 vers 17. Paulus zegt in vers 16, ik heb voor jullie gedankt en ik heb voor jullie gebeden in Efeze 1 vers 16. Opdacht, weer het woordje opdacht, met het doel dat de God van onze Heer Jezus Christus, de Vader van de Heerlijkheid, u geven de geest van wijsheid en openbaring in zijn kennis. Of dat staat eigenlijk in de grondtekst, om de Heere recht te kennen. Volheid kennen. Namelijk, verlicht de ogen van uw verstand, opdat gij moogt weten. Welke zijn de hoop van de roeping? De rijkdom van de heerlijkheid van zijn erfenis in de heiligen. En dan komt het in vers 19. En welke de uitnemende grootheid zijn er kracht zij aan ons, die geloven naar de werking van de sterkte van zijn macht, die hij gewerkt heeft in Christus, als hij hem uit de dood heeft opgewekt en heeft hem gezet tot zijn rechterhand in de hemel, ver boven alle overheid en macht en kracht en heerschappij en alle naam die genaamd wordt, niet alleen in deze wereld, maar ook in de toekomende. En heeft alle dingen zijn voeten onderworpen. En heeft hem de gemeente gegeven tot een hoofd boven alle dingen. Welke zijn lichaam is en de vervulling, degene die in alles in alle vervult. En dan vers 1 van hoofdstuk 2. En u heeft hij medelevend gemaakt. Vers 6. En heeft ons mee opgewekt. En heeft ons, de gelovigen, meegezet in de hemel, in Christus Jezus. Nou, daar gaat het dan vanavond om. En wat staat hier nou, als de Heer dit voor ons vanavond openmaakt, als hij door de Heilige Geest licht laat vallen, wat hier staat geschreven, dat is zo belangrijk voor onze geestelijke oorlogsvoering, voor de strijd tegen Satan en zijn verleiding. Goed, laten we eens even naar kijken. Paulus die zegt in vers 18 van hoofdstuk 1, opdat gij moogt weten. Het begint dus ook weer met onderricht. Weet u het nog met het gekruisigde leven? Dit wetende, dat onze oude mens met Christus gekruisigd is. Daar ging het ook om weten. Vanavond gaat het weer om weten. Maar je moet toch om bepaalde dingen weten. Zodat we daaruit gaan leven. Niet alleen kennis, maar ook dat wij dat gaan toepassen in ons leven. En dat we daaruit mogen leven. Nou zegt hij drie dingen wat we moeten weten. De hoop van onze roeping. De rijkdom van de erfenis. En in de derde plaats, de uitnemende grootheid van de kracht. Nou, wat wordt ermee bedoeld? Uitnemende grootheid van zijn kracht. Waar gaat dat over? Dat gaat over Pasen. Dat gaat over Pasen, dat gaat over de opstanding van de Jezus Christus. Christus is met een uitnemende grootheid zijn de kracht uit de dood opgewekt. Nou, wat zegt Paulus dan hier? En hij heeft niet alleen opgewekt, die kracht en die sterkte van de macht, maar we zijn ook met hem, en heeft hem gezet op zijn rechterhand in de hemel, ver boven alle overheid, macht en kracht. Dus Christus is opgevaren naar de hemel. En staat hier, hij heeft gezag of macht of autoriteit boven alle dingen. En hier wordt er gezegd kracht, macht. Maar dat betekent hier ook demonie en duisternis. Dat zien we ook in vers 2, hè, van hoofdstuk 2. De eeuw van deze wereld naar de overste van de macht van de lucht. Van de geest die nu werkt in de kinderen van de ongehoorzaamheid. Dus, hier staat heel duidelijk beschreven dat Christus gezag, kracht en macht en heerschappij heeft gekregen boven alle demonie en duisternis. Boven alle overheid en heerschappij. Nou, wat is nou belangrijk voor ons vanavond? Wel om weer te beseffen dat alles wat met Christus gebeurd is, is ook met de kerk gebeurd, met de gemeente gebeurd, met de gelovigen gebeurd. Het voorbeeld, hè? Misschien tot vervelend toe, maar het voorbeeld van die bladwijzer. Als we deze bladwijzer en deze Bijbel in een envelop doen en we sturen het op naar China, overal waar deze Bijbel naartoe gaat, gaat deze bladwijzer naartoe. Als deze Bijbel boven Pakistan is, is die bladwijzer er ook. Als deze Bijbel in China aankomt, is die bladwijzer er ook. Alles wat met de gelovigen, alles wat met Christus gebeurd is, is ook met de gelovigen gebeurd. Dat betekent dus dat niet alleen Christus uit de dood is opgewekt, maar wij ook met hem zijn opgewekt. En dat Christus niet alleen opgevaren naar de hemel, maar geestelijk is onze positie al reeds in de hemel. Ja, maar ik ervaar het niet. Ho. Even weer terug naar die avond, hè? Toen wij met het locomotiefje, ken je dat die avond nog? Met het locomotiefje, daar hebben we gezegd, ja, kijk, je hebt de locomotief, dat is het feit. En dan heb je een wagon, en dat is het geloof. En dan heb je nog een wagon, en dat is de ervaring. Of het gevoel. Ja, maar ik ben met Christus medegezet in de hemel. Ik ervaar dat niet, ik voel dat niet. Nee, maar als je het gevoel voorop gaat zetten, gaat het fout. Het gaat erom dat vanavond je oog open gaat voor het weten, voor het feit. Wat is er met jou gebeurd? Opdat ik vanavond, net als de vergeving van zonde, in eenvoudig geloof dat feit mag gaan toe-eigenen, steeds meer en meer. Steeds meer daaruit mag gaan leven. Ik ben al reeds met Christus in de hemel gezet. En als ik daar steeds meer uit mag gaan leven en die heilswaarheid toe-eigent, hetgeen wij al in Christus hebben, toe-eigende hetgeen wij al in Christus hebben, dan volgt daarop ook het gevoel en de ervaring. De vreugde van het met Christus gezeten zijn in de hemel. Dus onze geestelijke positie, dat is een feit. Als wij, ik heb het al gezegd, ik zeg het vanavond even bij, ik spreek dan dus voor wedergeborenen, niet voor ongelovigen, maar voor wedergeborenen. Degene die wederom geboren zijn, die in de Heer Jezus mogen geloven, hun geestelijke positie is al reeds in de hemel. Met Christus gezeten, boven alle overheid, macht en kracht. Nou, kracht. En dan gaan we even, misschien dat we straks al even terugkomen naar de Colossense 3. Nou, Colossense 3 vers 1 tot 3. Colossense 3 vers 1 tot 3. En het is zo mooi als je dit nou vanavond gaat verstaan. dat je in heel het Nieuwe Testament die heilstijden terug ziet komen. Wat zien we bijvoorbeeld hier in Colossense 3 vers 1 tot 3? Indien gij dan met Christus opgewekt zijt, Pasen, zo zoek de dingen die boven zijn, waar Christus is, zittend aan de rechterhand van God, hemelvaart. Bedenk daarom de dingen die boven zijn, niet die op de aarde zijn. Want gij zijt gestorven. Goede vrijdag. En uw leven is met Christus verborgen in God. Nou, hier wordt dus aangespoord. Hier worden wij aangespoord dat ons leven behoort in de hemel te zijn. En er is geen heerlijkere wetenschap dat ik veilig geborgen ben in de hemel. Ik heb dat voorbeeld een keer genoemd. Ik noem dat nog een keer, dat voorbeeld van Corrie ten Boom. Die zegt, er is geen groter geheim voor Gods kinderen dan te mogen weten geborgen te zijn in Christus. Ze zegt, stel ervoor dat wij als gelovigen onze linkerduim symboliseren. En Christus symboliseert mijn rechterhand. Wat betekent dat om wederom geboren te zijn, in Christus te zijn? Dat betekent veilig te zijn in Jezus' arm, in Jezus' hand. Maar daar boven nog, als aan mijn linkerhand God de Vader voorstelt en symboliseert, dus niet alleen in Christus, maar mijn leven is ook in Christus verborgen in God. Nou, als je zo je duim in je twee handen houdt, dan is die duim ver weg. Die is niet meer te zien. Nou, zo zegt Corrie ten Boom, zo veilig, zo zeker is onze positie in Christus. Ons leven is in Christus verborgen in God. Nou, wat betekent dat dan voor ons? Wat betekent dan die geestelijke positie in de hemel? Wat betekent het dan dat we de dingen moeten zoeken die boven zijn en niet die op de aarde zijn? Wat betekent het dan dat ons leven met Christus verborgen is in God? Nou, wat betekent dat? Dat betekent, en dan ga ik drie woorden noemen. Wat betekent het dan om met Christus gezeten te zijn in de hemel? Dat betekent veiligheid. Dat beeld, hè, dat grote boom, veiligheid. Als ik met Christus gezeten ben in de hemel, wie kan mij daar nog raken? Daarom zegt de Bijbel, ze kunnen wel je lichaam kunnen ze aantasten, maar niet je ziel. Je bent immers geborgen in de rest. Dat betekent veiligheid. Dat betekent gezag. En dat betekent autoriteit of exousia. Ik ga er wat over vertellen. Autoriteit en exousia, wat heel belangrijk is voor onze geestelijke strijd. Die drie woorden zijn heel belangrijk. Gezag, veiligheid en autoriteit. Nou, ik ga even terug naar het beeld van het in Christus zijn. Wat zegt de Bijbel? Daar zijn wij bekleed met de klederen van het heil. Nou, wat betekent het nou dat wij in Christus zijn en alreeds samen met hem medegezet zijn in de hemel? Dan gaan we even terug naar de Efezebrief. Dat betekent Efeze 1 vers 19. Efeze 1 vers 19. Dat betekent, of sorry, Efeze 1 vers 21. Dat betekent niet alleen dat Christus ver boven alle overheid en macht en kracht en heerschappij en alle dingen aan zijn voeten onderworpen heeft. Maar dat betekent ook voor de gelovigen. Ook de gelovigen heeft, en dit vind je vanavond te groot om te geloven. Dat voel ik vanavond aan. Je vindt het te groot om te geloven dat je vanavond zegt, ik heb gezag, ik heb autoriteit over de duivel. Over alle macht en kracht en over de overste van de macht van de lucht. En dat is de les van vanavond. Gods kind heeft gezag, heeft autoriteit in Christus over de boom. Ik ga een voorbeeld doen. Stel je nou voor dat ik vanavond zonder stropdas, of zoals ik hier sta, dat ik op de snelweg ga staan en er komt een grote vrachtwagen aan en ik doe naar die vrachtwagen, doe ik zo. dan zullen die vrachtwagenchauffeurs zullen naar hun voorhoofd wijzen en die zullen zeggen, nou, dat zal een of andere gek, maar ik rij gewoon door. Maar wat gebeurt er als ik naar mijn vriend ga, naar Henk Maasland, en die is politieagent, en ik vraag aan hem zijn politieauto op, zijn uitrusting en zijn kleding, en ik bekleed mij met politieuitrusting, en ik ga vervolgens dan op de snelweg staan, op de vluchtstrook, en ik doe het dan zo. Dan zal een vrachtwagen aan de kant gaan. Waarom? Die uitrusting die verleent mij gezag en autoriteit. Dat geeft mij gezag, dat geeft mij autoriteit. En daarom luistert een vrachtwagenchauffeur als het goed is ernaar. Nou, wat betekent dat nou voor ons? Als ik vanavond niet weet en niet zie dat ik met Christus in de hemel gezeten ben, dan ben ik misschien heel vaak een verliezer van de boze, want ik durf niet op te treden tegen de boze. Misschien doen we mee als Luther, alhoewel Luther wel de geestelijke strijd zeker heeft verstaan. Maar Luther heeft eens een keer in zijn opwelling een pot inkt gepakt en gezegd, nou weg duivel! En dan gooit hij de pot inkt, dan gooit hij tegen de muur aan. Maar daar wordt de duivel de liefste niet bang van. Maar de duivel wordt wel bang. Hij gaat op de loop. Als je de naam van Christus noemt, het kruis aanprijst en het bloed aanprijst. Als je in je geestelijke positie inneemt, Heere, ik dank u dat ik met u gezeten ben in de hemel, boven alle macht en kracht, Heer Jezus. Ik weet dat u de kop van Satan vermorzeld hebt. Heere, ik weet dat Satan het verloren heeft aan het kruis van Golgotha. En Heer, ik prijs het bloed. Ik prijs de overwinning. En Heere, in die wetenschappen straf ik de Satan in Jezus' naam. En dan mag ik het zeggen met volle vrijmoedigheid. Satan, in Jezus' naam. Ik wil niks met je leugens te maken hebben. Satan, ik bestraf je omwille van het bloed van Jezus. En ik wijs je weg. En Luther heeft het zo vaak gezegd. Satan, al wil je met me vechten, ga dan maar naar het kruis van Golgotha. Met mij moet je niet zijn, maar ga naar mijn heiland. Ga naar Jezus. Hij heeft het uitgevochten met jou. Je hebt geen enkele grip en zeggenschap meer over mijn leven. Is dat duidelijk vanavond, of niet? He, dus dat wij in Christus, niet in onszelf, dat wordt natuurlijk altijd verweten. Ja, het is allemaal, en je denkt dat je het allemaal in eigen kracht hebt. Nee, in Christus hebben wij gezag. In Christus hebben we autoriteit, exousia, over de boze. En mogen wij de Satan bestraffen in de naam van de Heer Jezus. Nou, laten we even naar de Romeinenbrief gaan. Hoofdstuk 16. Ik wil dus duidelijk maken hè, dat Satan ons onderworpen kan zijn, dat we gezag en autoriteit hebben over de boze. Wat staat er in Romeinen 16, vers 19 en 20? Want uw gehoorzaamheid is tot kennis van allen gekomen. Ik verblijf me dan uw halve. En ik wil dat geen wijsheid in het goede, maar onnozel in het kwade. En de God van de vrede zal de Satan haast onder uw voeten verpletteren. De genade van onze Heer Jezus Christus zijn met u. Amen. Dus hier staat niet van, ik zal de Satan onder mijn voeten verpletteren. Er staat, en de God van de vrede zal de Satan haast onder uw voeten verpletteren. Wij zijn er volledig bij betrokken. Maar het is uiteindelijk God. Het is Christus die de overwinning heeft behaald over Satan. Maar wij moeten opletten dat wij wijs zijn in het goede, maar onnozel in het kwade. In die zin hebben we verantwoordelijkheid. Zodra wij straks zullen het zien, zodra wij de zonde toelaten in ons leven, heeft Satan meer grip op ons leven. Dan verpletteren we hem niet onder onze voeten. Als we zonde toelaten, geven we rechtsgrond aan de boven. Maar als we onnozel zijn in het kwade, dat we ver bij de zonde vandaan blijven, en als Satan dan ons aanvalt, dan mogen we in de naam van de Jezus hem bestraffen en heenwijzen. En de God van de vrede zal dan Satan haast onder onze voeten verpletteren. Goed, we gaan nog een stapje verder. Als het gaat over het met Christus medegezet zijn in de hemel. Ik wil misschien nog iets doorgeven aangaande Christus in de hemel aangaande het feit dat hij onze hoge priester is en onze voorbidder in de hemel. We gaan naar Hebreeën 4. Hebreeën 4. Vers 14 tot en met 16. Omdat wij dan een grote hoge priester hebben, die door de hemelen doorgegaan is, hemelvaart, namelijk Jezus, de Zoon van God, zo laat ons deze belijdenis vasthouden. Want wij hebben geen hoge priester die niet kan medelijden hebben met onze zwakheden, maar die in alle dingen gelijk als wij is verzocht geweest, toch zonder zonde. Laat ons dan met vrijmoedigheid toegaan tot de troon van de genade, opdat wij barmhartigheid mogen verkrijgen en genade vinden om geholpen te worden te de kwame tijd, op de juiste tijd. Dus dat is ook een les. Kijk, heel vaak hebben wij het idee in ons gebedsleven, ik weet niet hoe het jullie vergaat, maar dat we op de een of andere manier in de hemel moeten opklimmen. Dat we proberen ons te bewegen om naar de hemel toe te gaan. Maar hier staat ook heel duidelijk dat hij onze hoge priester is. En als we dan mogen weten dat wij met hem gezeten zijn in de hemel, dan is in die zin, geestelijk gezien, die genade troon heel dichtbij. En dan staat er bij een hoge priester die zo bekend is met ons, die medelijden met ons heeft over onze zwakheid. Die ook verzocht is geweest, maar hij is nooit gevallen. Hij heeft ook angst gekend, hij heeft ook dorst gekend, hij heeft ook vermoeidheid gekend. Hij kent uw strijd, hij kent jouw strijd. Maar dan staat er dat wij met vrijmoedigheid onverschrokken tot die troon van de genade mogen gaan. Wetend dat ons leven eigenlijk al met Christus verborgen is in God. Wij zijn zo dichtbij hem. We zijn al met hem gezet in de hemel. En we mogen heel eenvoudig met vrijmoedigheid onverschrokken met hem praten. Door Christus met de Vader. Opdat wij barmhartigheid mogen verkrijgen en genade mogen ontvangen en vinden om geholpen te worden, dagelijks geholpen te worden in de juiste tijd. Nou, als het gaat over onze geestelijke groei, mogen we dat ook van tegen de Heer vertellen. Dus er zit hier misschien vanavond iemand, ik ben weer van de Heer afgeweken, of ik ben weer gevallen, of ik heb het zicht op de Heer Jezus kwijtgeraakt. Vertel het hem. Stort je hart voor de Heer uit. Hij weet wat je nodig hebt. Je kan het niet met eigen kracht. Hij wil alles schenken. Hij wil je helpen op de juiste tijd. Maar wij proberen vaak in eigen kracht weer ons geestelijke leven op gang te brengen. Wij proberen in eigen kracht weer ons in een bepaalde gestalte te brengen. Terwijl de Heer zegt, kom nou gewoon maar weer zoals je bent. En belijd het voor mij. En vertel het tegen me. En ik zal jou helpen te de kwame tijd. Nou, dat is natuurlijk een heerlijke wetenschap dat de Heer Jezus onze hoogpriester is. In de hemel. En dat niet alleen, maar dat hij ook onze voorbidder is. Hij treedt tussen bij de Vader. Het is toch ontzagwekkend groot wonder om te weten dat Christus, die eerst de spijkers door zijn handen heeft gekregen, dat dezezelfde Christus als de verheerlijkte Christus op dit moment zit met de scepter in zijn hand, in koninklijke waardigheid, als de koning der koning, als de Heer der Heren, aan de rechterhand van zijn Vader. En hij is daar onze hoge priester en onze voorbidder. En nou hebben we niet alleen een leidende borg nodig, wat Gerrit al zei, rechtvaardiging. Jij hebt niet alleen een leidende Christus, een leidende borg nodig, maar jij hebt ook nodig een verheerlijkte Christus. Wij hebben een verheerlijkte Christus nodig, die daar zit aan de rechterhand van de Vader. En waarom hebben wij nou hem nodig? En dan ga ik jullie een beeld uitleggen wat ik zelf een ontzagwekkende heerlijke troost vind, maar ook een heerlijke les. Ik ga met jullie nadenken over één Grieks woordje, en dat heeft ook alles te maken met voorbidder en met tussentreden. Het woordje parakleet. Of in het Grieks parakletos. En dan ga ik twee teksten met jullie lezen. We gaan eerst naar 1 Johannes 2 vers 1. 1 Johannes 2, vers 1. Mijn kinderen, ik schrijf u deze dingen met het doel dat gij niet zondigt. En indien iemand gezondigd heeft, wij hebben een parakletos, een voorspraak bij de Vader, Jezus Christus, de rechtvaardige, hij die geen zonde gedaan heeft, hij is rechtvaardig. En hij is een verzoening voor onze zonde. En niet alleen voor de onze, maar ook voor de zonde van de hele wereld. Hier wordt dus gezegd, lieve vrienden, dat Christus de rechtvaardige, is een parakletos bij de Vader. Dus ik ga het even zo tekenen, de Vader in de hemel. En dan wordt er gezegd dat Christus is een parakletos bij de Vader. Voor ons. Nou, moet je even goed vasthouden, hè. Christus is in de hemel voor ons. Hoge priester, voorbidder, parakletos, voorspraak bij de Vader in de hemel. En dan gaan we... Hier komen we straks terug. Hou je hand er maar bij. Gaan we even naar Johannes 14. Vers 26. Johannes 14, vers 26. Johannes 14, vers 26. En wat staat hier nou? Maar de trooster, de Heilige Geest, welke de Vader zenden zal in mijn naam, die zal u alles leren en zal u indachtig maken alles wat ik u gezegd heb. Maar waarom lees ik dit nou? Nou, als we dit Grieks gaan bekijken, dat woordje trooster, welk Griekse woord staat daar? Wie weet dat? Het woordje parakletos. Dus dat is apart. Nou is Christus de parakletos bij de Vader. En nou is de Heilige Geest parakletos bij de gelovige. Of bij Gods kind. Of degene die wederom geboren is. Dus daar geldt hetzelfde van. Hoe zit dat nou? Nou, dat is zo heerlijk. Wij hebben... Het gaat hier over, parakletos kan je vertalen met ambassadeur of advocaat. Of nog beter, advocaat. Wij hebben, wat is een advocaat? Een advocaat is een belangenbehartiger. Toch? Van een bepaalde partij. Hij behartigt de belangen van de partij. Nou, ik hoop dat je vanavond bemoedigd mag worden. Wij hebben een belangenbehartiger bij de Vader. Een voorspraak. Een parakletos. Een hoge priester. Een voorbidder. Voor ons, die tussentreedt. Bij de Vader. Maar dat niet alleen, de Heer Jezus heeft ook gezegd, ik zal jullie ook niet alleen laten. Ik zal op mijn wijze ook een belangenbehartiger aan jullie geven. En dat is de Heilige Geest. Hij zal een parakletos in jullie leven zijn. Dus in de wedergeboorte, wat gebeurt er dan? Dan komt de Heilige Geest in ons hart wonen. De Heilige Geest komt in ons hart wonen. En wat doet de Heilige Geest? Die neemt het uit Christus en die verkondigt het ons. Hij is de Heilige Geest is de belangenbehartiger van Christus en van de Vader ook natuurlijk. De Geest die van de Vader en de Zoon uitgaat. Snap je? Dus de Heer wil mij alles leren door die parakletos, de Heilige Geest die in ons woont. Maar wij hebben het geheim dat Christus onze parakletos, onze voorbidder, onze hoge priester, degene die tussentreedt bij de Vader. Nou ga ik het praktisch maken. Wat betekent dat dan voor ons? Als wij, dan gaan we terug naar 1 Johannes 2. En dan ga ik even de teksten voorlezen. Want kijk, wij hebben daar al hoofdstukindeling van gemaakt. Maar het staat er in de oorspronkelijkheid niet. Maar staat er in vers 8 van hoofdstuk 1. Indien wij zeggen dat we geen zonde hebben, zo verleiden wij onszelf. En de waarheid is in ons niet. Dat we zeggen dat we zondeloos volmaakt zijn, dat is een leugen. Indien, als wij dan onze zonde belijden, hij is getrouw, Christus is getrouw, God is getrouw en rechtvaardig, dat hij ons de zonde vergeeft en ons reinigt van alle ongerechtigheid. Indien wij zeggen dat we niet gezondigd hebben, zo maken we hem tot een leugenaar en zijn woord is niet in ons. Mijn kinderen, ik schrijf dit alles opdat gij niet zondigt. Ik wil niet hebben dat jullie zondigen. Maar indien iemand gezondigd heeft, als je nou zonde bent gevallen de afgelopen week of vandaag, dan hebben wij een heerlijke wetenschap. Wij hebben een parakletos, een advocaat, een belangenbehartiger bij de Vader, Jezus Christus, de rechtvaardige. En hij is een verzoening voor onze zondes. En niet alleen voor de onze, maar ook voor de zonde van de hele wereld. Nou, wat gebeurt er nou in het licht wat hier staat? Ik heb gezondigd. Maar weet je wat de duivel wil? Die wil dat je het verdrinkt en dat je het wegdrukt. Daar ga ik niet aan denken. Morgen probeer ik het beter te doen. Dat zijn niet Gods principes. De Bijbel zegt hier, als wij gezondigd hebben, dan wil de Heer, indien wij gezondigd hebben, dan moeten we onze zonde belijden. Homolega in het Grieks. Hetzelfde zeggen wat God heeft gezegd. Heer, het kan niet voor u bestaan. Vergeef het meer, ik heb er berouw over. Bespreng mij met het bloed van de Heer Jezus. Dank u wel, Heer Jezus, voor dat wat u in het kruis hebt gedaan. Dat er in hoofdstuk 1 vers 7 staat, dat het bloed van Jezus Christus, God zo reinigt van alle zonden. Dank u wel, Heer, voor de vergeving die daar is in uw bloed. En weet je wat er gebeurt? Indien iemand gezondigd hebben, wij hebben een voorspraak bij de Vader. En dan trekt Christus voor ons tussen, bij de Vader. En dan laat hij zijn doorboorde handen zien. En dan zegt hij, maar Vader, ik heb verzoening gedaan voor deze zonde. Ik heb verzoening gedaan voor deze zonde. Zodra we onze knieën buigen, onze zonde belijden, op hetzelfde ogenblik trekt onze hemelse advocaat voor ons tussen. En hij pleit op zijn volbrachte werk. En wat gebeurt er dan daarna? Wie kan het afmaken? Wat gebeurt er als je zondigt? Wat gebeurt er dan met betrekking tot de Heilige Geest? Die droeven wij. En hoe voelt dat? Dat is een koude, natte, kille deken over ons heen. De Heilige Geest trekt zich als het ware terug. Ik weet het. Mijn geweten zegt, ik weet het. Ik heb gezondigd. Een heel nare ervaring. Ruzie gehad met je vrouw, of met je man, of met je kinderen. En gelijk is daar die neerslachtigheid die. Ik heb gezondigd. Maar wat gebeurt er? Als wij onze zonde hebben beleden en Christus staat tussen treedt bij de Vader, wat gebeurt er dan met ons? Zijn bloed reinigt ons en op datzelfde ogenblik komt die parakletos, de Heilige Geest. En wat doet hij? Die herstelt de vrede in mijn hart en in mijn geweten. Hij komt als het ware gelijk terug, want ik weet, het bloed van de Heer Jezus reinigt van alle zonden. En die vrede mag dan gelijk weer komen in mijn hart en in mijn geweten. En wat moeten we doen als we dan aangevallen worden? En de boze zegt, ja nou, gisteren en eergisteren en vorige week. Het is de duizendste keer dat je al hebt beleden. Wat moeten we dan doen? Dan moeten we gaan staan op God geloof. Op hoop tegen hoop. Als klaagt hij dan aan, gaat staan op het bloed van Christus. En op de belofte in zijn woord. En blijft de Satan bestraffen. Zeggen, Satan, in Jezus naam. Ik hoor in Jezus toe. En ik bid om de besprenging van het bloed. En dan zal hij merken, dan gaat hij steeds meer met zijn beschuldigende stem wijken. Want hij kan niet tegen het bloed, hij kan niet tegen het kruis. En zo wil de Heer dat wij voortdurend wandelen met onze God. In de praktijk van het dagelijkse leven. Heel eenvoudig. En wat zegt de Bijbel? Dat is ten diepste, ja, het evangelie kan je soms weer zo terugvoeren naar eenvoudige principes. Ten diepste is dit blijven in Christus. Dit is blijven in Christus. Eenvoudig blijven in Christus. Daar waar ik gezondigd heb, gestruikeld ben in de zonde. Ik heb nou David gestudeerd ook in het leven in de 1 Samuel en 2 Samuel. Hij valt in de zonde met Batsheba. 9 maanden lang. Ja, wat er is naar de zonde gaan weet ik niet. Maar hij zegt op een gegeven moment, mijn benen die verrotten als het ware in mij. Dat ging door merg en benen heen. Want Gods tegenwoordigheid was geweken. En toen kwam daar Nathan en zegt, ga jij die man. En toen verbrak hij. En zegt, Heer, ik heb gezondigd. En dat wil de Heer dat wij dat niet uitstellen 9 maanden. Maar de Heer wil dat we vandaag, als we in zonde gevallen zijn, dat we ons verootmoedigen en onze zonde en schuld belijden. Ik heb vandaag bij ons nu gedaan, je moet thuis nog eens lezen over Amon, die daar met zijn zus Tamar gaat slapen. En die wordt zo, dat, ik heb daar zo weer de duivel ook in gezien. Hè. Die zit zijn eigen, die was krank, die was ziek, van zonde begint om met zijn zus in bed te leggen. En op een gegeven moment dan slaapt hij met haar. En dan gelijk komt er als het ware die weer omslag van de boze. En dan staat er, zijn haat naar Tamar was groter dan zijn liefde voor haar. Nou, dat is de duivel, die komt dan gelijk en die slaat het om van de vrome kwezel. En dan gelijk die haat die er komt, die afkeer van die zonde. En gelijk die desperaatheid en die warmte, hoe moet ik daar mee omgaan? Maar Amon die kwam niet in verontmoediging. En uiteindelijk werd hij gedood, werd het zijn ondergang. Dus de Heer vraagt om te blijven in Christus. En dat blijven in Christus, dat betekent dat wij, als we gezondigd hebben, dan moeten wij onze zonde belijden. Goed, ik zeg nog, geef nog 2 kleine dingen door en dan gaan we pauzeren. Ik heb dat treintje, daar gaat het even een beetje, dat treintje nog even voor ogen heb. Feit, geloof, gevoel. Het gaat erom dat wij vanavond deze heilswaarheid, dat we met Christus gezeten zijn in de hemel, dat we dat toe-eigenen. Steeds meer en meer. Daar is de Heilige Geest voor nodig. Dat ik steeds meer geloof ontvang. Dat ik zeg, ja Heer, het is ook een levende werkelijkheid voor mij. Dat ik boven alle macht en kracht met u gezeten ben in de hemel. Dat niet alleen Christus Satan onderworpen is. Maar in Christus is Satan ook aan mij onderworpen. Nou, dan gaan we de laatste tekst opslaan in Lucas 10, vers 19. Lucas 10, vers 19. We gaan het even met alle nuchterheid weer even neerzetten in het licht van de schrift. Maar we beginnen even bij vers 17. De 70 keren terug. De blijdschap zeggen de Heere, ook de duivelen zijn ons onderworpen in uw naam. Hoor je? Onderworpen in uw naam, niet onderworpen in onszelf. De duivelen, de demonen zijn ons onderworpen in uw naam. In de naam van Jezus, in de naam van Christus. En hij zei dat tot hen, ik zag de Satan als een bliksem uit de hemel vallen. Zie, ik geef u macht, ik geef u exousia, gezag, autoriteit om op slangen en schorpioenen te treden en over alle kracht van de vijand en geen ding zal u enigszins beschadigen. Nou, we zeggen dan halleluja vandaag de dag. Geweldig, de duivel is ons onderworpen. Hoe vaak zien we het hier om ons heen gebeuren dat mensen met bevrijdingspastoraat en met genezing tekenen en wonderen en Satan is ons onderworpen en het gaat alleen maar meer om een thematiek van genezing en bevrijding. Maar nou komt de nuchterheid. Vers 20. Maar verblijf u daarin niet. Dat de geest u onderworpen zijn. Maar verblijf u veel meer. Dat uw namen geschreven zijn in de hemel. Dat is nog veel groter. Dus als het nou vanavond gaat over met Christus gezeten zijn in de hemel. Is het voor ons in onze geestelijke strijd heel belangrijk om te weten. Dat ik in Christus macht hebben om op slangen en schorpioenen te treden. Dus als je morgen aangevallen wordt, er zijn er die misschien die aangevallen worden. Volgende keer ga ik het nog veel praktischer maken. Dus het gaat over minderwaardigheidsgevoelens, de psyche, door misbruik misschien, vanuit het verleden. En de Satan val je aan en die zegt: jij bent waardeloos, jij deugt niet. En wie denk je nou wel dat je bent? En denk je nou echt dat God je aanvaardt? En denk je nou echt dat de mensen je leuk vinden? En ze proberen je maar aan te vallen. Of door verleiding op het gebied van verslaving. Alcohol of drugs of rook of wat dan ook. Van, joh, geef er aan toe. Dat heb je nou nodig. En zo praat die boos. Die verzoekt en verleidt ons. Nou, wat moeten we dan doen? Dan moeten wij weten dat we met Christus in de hemel zijn. Dat we gezag hebben over alle dingen. Dus ook over Satan. En ook over die stemmen. We moeten onze positie innemen. De wapenrusting aandoen. Daar heb ik vanavond helemaal niet over gehad. op de wapenrusting, maar de wapenrusting aandoen, de waarheid. En zeggen, Satan, in Jezus naam, ik bestraf deze leugens die we nu influisteren. Het is van het rijk van de duisternis en ik kies voor de waarheid, ik kies voor het leven. Ik kies voor Christus, ik kies voor het kruis van Golgotha. En Satan, daarom bestraf ik je in Jezus naam en ik wil niks met je te maken hebben. Velen van ons verstaan niet dat wij moeten strijden tegen de boze en dat God ons er kracht voor wil geven. Er zijn mensen die in het gebedsleven zeggen, Heer, geef dat de pijlen niet meer zullen schieten. Heer, geef dat er geen sloppy billboards meer op de weg zullen staan. Dat zal niet gebeuren, het zal alleen maar toenemen. Maar de Heer zegt, ik geef jullie de wapenrusting. Ik geef jullie de schrift. Ik wil jullie laten weten wat het betekent om in de hemel gezet te zijn. En ik geef jullie exousia, gezag en macht en autoriteit, opdat jullie in mijn naam deze aanvallen zullen gaan bestrijden. Tot glorie van de drie-enige God. Want is er iets in onszelf? Er is niets in onszelf. Er is geen kracht in onszelf. Wij putten onze kracht uit hem. Het is in hem en door hem en tot hem. Nou, wat gebeurt er als Satan wel gezag op je uitoefent? Dat Satan je in de grip neemt? Dat kan drie dingen zijn. Of je hebt zonde toegelaten. Dan heeft Satan weer gezag. Dan pakt hij weer beter en zegt, je bent van mij. Waarom? Je hebt gezondigd en daarmee toegestemd met het rijk van de duisternis. Of, dus niet zo, alleen zonde toegelaten. Tweede keer zijn, occulte binding. Daar gaan we volgende keer na de pauze over nadenken, wat occultisme inhoudt. Dat je met het rijk van de duisternis contact hebt gehad, glaasje draaien, of in de alternatieve geneescircuit. En dat je daardoor gebonden bent geraakt en dat je geen open toegang hebt tot de genadetroon. Of in de derde plaats, je hebt niet de volle overwinning toegeëigend. Wat het betekent om met Christus in de hemel gezet te zijn. Je leeft nog niet vanuit de volle zekerheid. Ik ben met Christus gezeten in de hemel boven alle macht en kracht. En vanavond hebben we nagedacht over het thema in de vaste wetenschap dat Jezus Christus overwonnen heeft en dat het ook een werkelijkheid, dat hij dat ook een werkelijkheid wil maken in ons leven. Goed, ik wil het hier laten, Gerard. Goed, het is weer middag.